Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Welkom bij de FC Afkikken Daily. Met vandaag uw host, Bruce Stol. Samen met Nicky van der Gijp en Bart Obbing.
De grote jongens van Atletico kwamen allemaal niet aan voetballen toe. Ik heb Griezmann gewoon heel de wedstrijd niet gezien.
Het is woensdag 17 april met een Champions League avond achter de rug en een Champions League avond voor de boeg. Gaan we het daar uitgebreid over hebben. We gaan het even hebben over Vitesse en dat allemaal vandaag met Bart Obbing en Nicky van der Gijp.
Ja,
zo. We zitten er weer. Wat een enthousiasme.
Ja, nou ja, ik ben blij dat ik er weer zit.
Dat kan ik me voorstellen. Na zo'n avond als gisteren is het niet verkeerd om daar even over te praten. Maar allereerst het nieuws over Vitesse. De licentie van Vitesse wordt dit seizoen nog niet ingetrokken. Het wordt gewoon uitgespeeld. En het statement van Vitesse luidde, alhoewel de club nog enorme uitdagingen heeft, kan ze wel met enige zekerheid zeggen dat de uitspelen van het seizoen niet meer in gevaar is. Daar vind ik dan nog een soort onzekerheid juist wel in zitten. Door onder andere het naar voren halen van verwachte inkomsten uit sponsorgelden en seizoenskaarten, kunnen we het seizoen uitspelen.
Ja, het is gewoon voor Vitesse supporters en voor de mensen die er werken, denk ik in ieder geval heel goed nieuws. Ze zitten volgens mij wel nog wat haken en ogen aan. En er komt dan binnen nu in een paar dagen komt er nog een uitspraak van de licentiecommissie over de toekomst van Vitesse. Dus het is nog niet allemaal hosanna de clubkant door.
Nee.
Maar het lijkt me sowieso gewoon goed. Ja, voor supporters fijn nieuws dat je in ieder geval het seizoen kan uitspelen. Ja. Want het lijkt me ook heel pijnlijk om dan gewoon die laatste, dat is het 3 wedstrijden, een beetje toe te moeten gaan kijken hoe de rest het seizoen afmaakt. Of je nou gaat degraderen of niet.
Dus, ik denk dat het daarna, het is wel, of het voelt soms een beetje als uitstel van executie natuurlijk, maar het lost heel veel. Qua gevoel zal er nog steeds heel veel spanning zijn tot die uitspraak van de licentiecommissie. Maar qua praktische zaken helpt het natuurlijk wel een beetje ook dat de competitie met al die punten die dan wel en niet gehaald zijn van andere clubs, dat wegvalt. Dat is denk ik wel fijn. En inderdaad van een soort natuurlijk einde. We weten niet of het dan het einde van Vitesse is of het einde van de competitie. Laten we hopen het einde van de competitie.
Ja.
Maar dat is een fijner richtpunt dan nu.
Ja, ik vind ook dat trouwens dat het wel goed wordt gedaan. Want volgens mij was gisteren zou er dan nieuws uitkomen. En er lekt niks, zeg maar. En ze doen het best wel. Ze brengen het goed zelf naar buiten. Dus ik denk dat voor iedereen gewoon positief is. En laten we hopen dat Vitesse gewoon volgens hem gewoon nog bestaat.
Ja, en het is lekker voor de mensen die hebben ingezet op degradatie voor Vitesse. Als ze eruit werden gegooid, dan wordt die bed gevooid.
Kijk
natuurlijk
eens.
Nee, geld kwijt.
Dat is Bart Obbing. Die houdt altijd rekening met de portemonnee.
Ja, ik moet credit geven aan Jorin op Twitter.
Die, nou, kijk. Over portemonnees gesproken. Paris Saint-Germain is door naar de halve finale. En dat is toch wel, als ik dan gisteren de Daily herinner met een Wouter Boerkamp die overtuigd was door Barcelona. Maar misschien ook wel. Dan was dit wel een hele knappe overwinning van Paris. Of niet?
Ik denk dat het gevoel wat wij vorige week hadden, volgens mij zat ik toen met Jeroen en jij samen.
Ja.
Toen overheerste ook al een beetje het gevoel van, Paris kan eigenlijk in die uitwedstrijd prima nog een resultaat halen. En ik denk, Barça kwam dan op voorsprong. Maar ik denk, ik twijfel er eigenlijk niet aan dat het er nog wel in zat. Ook toen niet. Jij wel?
Nee, ik vond Barça eigenlijk de hele wedstrijd vrij matig. Maar je kan het natuurlijk gewoon niet loszien van die rode kaart van Araujo. Maar ook daarvoor al vond ik ze vrij matig. Maar ja, dit soort wedstrijden worden gewoon wel beslist op momenten dat er gewoon niet slim wordt gehandeld. Araujo hoeft daar die overtreding echt absoluut niet te maken. Want volgens mij speelt Barcala hem iets te ver voor zich uit. En ook al scoort hij, is het 1-1, is er in principe niet zoveel aan de hand. Of tenminste dan minder aan de hand dan de hele wedstrijd met 10 man staan. En ook die overtreding van Cancelo waar die penalty uitkomt.
Ja.
Ook echt, het is nergens voor nodig.
Ik kreeg er 2, zag ik in Spaanse media. Ja. Cancelo.
Die penalty, kijk, ik vind, we hebben het sowieso vaak over dat verdedigers natuurlijk zoveel mogelijk op hun benen moeten blijven staan. Maar in dit geval, want Dembele wil die bal naar buiten meenemen. Mm-hmm. Hij wil niet de 16 in om hem te schieten. Of
het enige
actie
wat
te...
hij wil is sowieso zijn voet eerder bij de bal krijgen dan Cancelo. Ja. Voor als hij een tackle inzet. Ja. En ja, wat je zegt inderdaad, hij gaat van de goal weg.
Dwingen naar buiten.
Echt in de hoek van de 16.
Dat vind ik dan wel, dat ik denk van, dat vind ik nou echt fouten op dit niveau die niet kunnen.
Ja.
Want dit is gewoon, en dan denk ik van Cancelo is inmiddels, is die ook 6-27 denk ik. Van dit is inderdaad precies wat je zegt. Je neemt hem naar buiten toe mee, dan scherm je gewoon het af. Prima, je gaat onze 16 uit, helemaal prima. Je hoeft die bal niet te winnen. Nee. En dan kan je natuurlijk zeggen van soms is het dan eagerness of zo, van dat je te graag wil. Maar ja, dat kan echt niet, denk ik.
En misschien is het ook gewoon een beetje kwaliteit bij Barcola en Dembele. Want ook Barcola, Araujo raakt hem wel. Maar hij raakt hem natuurlijk niet super hard.
Nee, wel volle snelheid. Op maximale snelheid.
Ja, nou, ik denk ook als de scheids niet had gefloten, dan had de VAR denk ik niet ingegrepen om een rode kaart te geven.
Nee, en dan is die rode kaart wel pijnlijk natuurlijk. Ja. Want jullie zeggen het goed. Die had natuurlijk wel heel veel invloed op de wedstrijd. Want daardoor kwam Paris natuurlijk ook nog wat meer in zijn kracht. Jullie noemen de twee buitenspelers. Maar overal op het veld kwam natuurlijk iets meer ruimte.
Ja. Oh, maar die buitenspelers. Tering zeg. We hadden het vorige week al over Barcola. Wat natuurlijk best wel een grillige buitenspeler is.
Mag ook nog wel, toch?
Zeker. Nou ja, mag ook inderdaad wel. Maar is wel voor ontzettend veel geld gekocht. Volgens mij 45 miljoen of 50 miljoen van Lyon. Ja. Maar gisteren was hij echt bizar goed. En hij begon de wedstrijd al goed. En volgens mij was het Vincent Schildkamp die het commentaar deed. En die zei het mooi, een soort slangenmens was het een beetje in de eerste helft. Op een gegeven moment, eind eerste helft, neemt hij die bal mee. En krijgt hij hem, nou ja, ik kan de wetenschapper nog niet helemaal achter vinden. Die bal achterop, tikt hij achter op zijn eigen hak. Neemt hij over zijn hoofd, valt die bal heen. En hij schiet hem nog bijna op de volley, schiet hij hem erin. Ja, dat is echt schitterend. En ja, Dembele aan de andere kant, net zo. Voor hem was het natuurlijk extra lekker. Ik bedoel, hij kwam terug bij Barcelona. Dan word je heel de wedstrijd uitgefloten.
Ook best gek toch, dat überhaupt al gebeurde. Want als ik een beetje terug... Kijk, hij heeft daar natuurlijk niet gepresteerd. Is voor heel echt voor een absurd bedrag gehaald. Heeft daar vervolgens niet gepresteerd. Er waren ook best wel wat klachten natuurlijk over de reden waarom hij niet presteerde. Dat hij 's nachts tot 4 uur FIFA zat te spelen en alleen maar chips zat te vreten. Maar... zeg maar, Barça moest hem gewoon ook verkopen gewoon omdat ze geld binnen moesten halen, toch? Dus het is niet zoals of hij heeft gezegd dat hij per se weg moest.
Ja, dat zat hem volgens mij ook heel erg in vorige week. Dat hij wel vrij heftig aan het juichen was. Ik heb afgelopen week heel veel op Twitter van die Barça-fanaccounts die hem al de hele week echt kapot aan het maken waren. Dus dit was te verwachten.
Het motiveerde
hem
wel.
Ik snap dan ook wel dat je met een grote glimlach van het veld gaat.
Ja, dat snap ik ook heel goed.
Dat was mooi, hè? Na die 1-4. Ja. Ik vind het ook wel mooi gedaan van de redactie, moet ik zeggen. Dat er één iemand zegt, we moeten nu even Dembele pakken. En dat shot komt en je ziet hem zo met zijn stiekem lachje. Zo lekker in dat shot. Ja, dat is schitterend. Ik moet zeggen, ja, ik snap dat wel. Ik bedoel, tuurlijk, als de oudspeler is die terugkomt in het stadion. En dat is toch een makkelijk target om dan... om dan uit te gaan fluiten. En zeker als hij een goal heeft gemaakt.
Ook man of the match uiteindelijk uitverkozen. Die foto was ook... Dat is toch al mooi, een beetje dat banter en die rivaliteit. Dat zoeken we toch wel heel erg op. Uiteindelijk is nog iemand best wel beslissend. Kylian Mbappé.
Waar was die weer?
Echt, het is zo... ergens vind ik het zonde dat het nu... Want ik zat een beetje de krantenkoppen te checken van alle Franse en Spaanse kranten. En heel vaak zie je dan nu Mbappé die... voorop staat. En dat vind ik zonde, want eigenlijk vond ik hem in dit tweeluik niet zo heel erg beslissend. En ik weet niet hoe jullie dat zien, maar ik vond het wel interessant. Hij speelde natuurlijk in de spits meer. Mm-hmm. Ik vind het heel erg zonde, man. Echt heel erg zonde.
Ik vind hem ook beter tot z'n recht komen links. In ieder geval in de linkerzone, want hij is natuurlijk geen klassieke linksbuiten. Hij wordt altijd een soort... Ja, tussen 9 en 11 in.
Ja.
Daar past hij gewoon het beste met in de diepte die loopacties. Maar, want die diepte loopacties, die blijven toch makkelijker aan de zijkant. En je staat toch vaker dicht staat.
Ja, en je staat vaker in de 1 tegen 1 natuurlijk. En nu komt hij tegen Koen deze stond meer vanaf rechts, maar Kubarsi. Je krijgt gewoon een heel leger aan verdedigers om je heen. En hij krijgt van links al vaak die dubbele dekking, wat natuurlijk niet zo gek is. En dan nu wordt het nog extremer. En als ik dan zie hoe Dembele en Barcola kunnen uitblinken. Wat misschien ook wel daardoor komt. Hè? Maar dat vind ik gewoon een beetje pijnlijk. Want ja, ik vond ook gewoon... Ja, hij speelde niet zo geweldig gisteren.
Nee. Maar kan ook een keertje, toch?
Tuurlijk kan dat een
keer. Qua cijfers, als je daar even naar gaat kijken. God. Is natuurlijk wel heel eng. 71 Champions League wedstrijden. 48 goals, 26 assists. Op je 25ste.
Het is echt...
Ja, dat is lijp.
Het is echt heel
lijp. Dat is wel gek. Ik wil nog één iemand even bespreken. En dat was het trainer van Barcelona. We hebben het natuurlijk heel veel gehad over Luis Enrique en Xavi. Xavi echt heel erg gefrustreerd. Echt heel erg. Langs de lijn. Natuurlijk had je die rode kaart. Waar hij boos om was. Daar kwam natuurlijk heel veel van terug. Ja. Maar hij bleef boos. En de afloop ook nog.
Ja, en ik denk ook wel dat... door de hele wedstrijd heen was Barcelona en vooral Xavi gewoon heel erg opgefokt. En ik denk dat dat misschien ook wel... Dat helpt niet in de beslissingen die je op het veld neemt, zeg maar. Zo'n beslissing die Cancelo maakt. Ik wil niet zeggen dat het daardoor komt. Maar het helpt in ieder geval niet in de manier waarop je op het veld staat en hoe kalm je bent in je hoofd.
Nee.
Dus buiten dat Xavi wordt weggestuurd en daardoor niet kan coachen, wat al best wel veel invloed heeft... Vraag ik me ook af hoeveel invloed het heeft op de spelers als hij wel nog zo tierend langs de zijlijn staat, zeg maar.
Ja, en er was natuurlijk eigenlijk totaal geen reden om zo boos te zijn, toch?
Of ligt ik denk dat hij dat heel erg voelt vanuit die rode kaart.
Ja, maar kom. Ja. Kijk, ik snap dat je in emotie van de wedstrijd zit. Mm-hmm. Maar dit was toch een overduidelijke rode kaart.
Nou ja, wat wij net zeggen van als die hem niet geeft...
Ja.
Daar ben ik dan niet helemaal mee eens.
Nee.
Daar ben ik het niet helemaal mee eens. Maar het is niet een... Ik bedoel, het is niet een rode kaart waarvan we over 10 jaar nog zeggen. Echt ongelooflijk.
Nee, het is geen Chelsea-Barcelona met die... Hoe heet die kale scheids nou ook weer?
Colina.
Nee. Je weet wel, die met dat Ballack en Drogba uren achter maar.
Web.
Nee,
van Persie tegen Barcelona, tweede gele kaart.
Ja, die was ook... Nee, dat klopt. Daar heb je zeker gelijk in.
En die penalty ook. Dus ik vond dat er geen reden was voor Xavi om zo boos te zijn. En dat je nou tijdens de wedstrijd nog in je emotie zit en dat gebeurt. Ja, dat is ook niet chic, maar dat kan ergens nog gebeuren. Maar heb je gezien hoe hij na de wedstrijd, als hij het veld weer opkomt, nog een keer een soort hele tirade tegen die scheidsrechter begint? Ja, ik vind het geen uithangbord. Zeg maar, kijk, je mag best kritisch zijn. Je mag
jij gaat nu de woorden bezigen. Xavi, geen uithangbord voor Barcelona.
Ja, nou, ja.
Denk dat mensen daar ook het algemeen mee oneens zijn.
Oké, maar,
deze wedstrijd.
Dit beeld van hij die scheidsrechter de huid vol zit te schelden. Dat vind ik niet chic. En ook helemaal, nou, misschien past het wel bij Xavi. Ik ken hem niet persoonlijk.
Nee, ik snap wat je bedoelt, maar, niet per se.
Ja, ik bedoel, ik vind dat niet getuigen van heel veel klasse als trainer. Ik bedoel, je kan best kritisch zijn en je kan best eens een sneer uitdelen, maar dit ging wel echt te ver.
Ja, nee, zeker eens. PSG dus wel door naar de halve finale en dat wordt sowieso een mooi affiche.
Want in één speler noemen, mag dat?
Ja.
Vitinha.
Ja, Vitinha. In de heen- en terugwedstrijd.
Heen- en terugwedstrijd. Echt, die was overal. Echt, echt een hele, hele mooie speler om naar te kijken. En dan was ze echt heel beslissend, dit hele... Tweeluik, trok echt alles naar ze toe.
En het is ook wel eens leuk dat er een ster op staat van waar we niet zo gelijk aan denken.
Ja,
als we...
PSG heeft natuurlijk even in deze transferzomer even wat anders aangepakt. Om niet alleen maar super grote sterren te pakken. En dan is het wel vet dat
gewoon nu heel veel geld betalen voor iets minder sterren.
Ja, precies. Ja.
Zijn zij mogen we hun een dark horse noemen?
Nee.
Hoezo niet?
Ik wil jou en het woord Dark Horse denk ik niet meer gecombineerd zien.
Maar daarom vraag ik het ook aan jullie. Maar kijk, het is wel een verrassing als zij in de finale komen. Of als zij überhaupt meestrijden voor de winst van de Champions League, toch?
Nee, vind ik niet per se. Dortmund vind ik dat meer.
Daar ben ik het... Tuurlijk, dat is sowieso. Maar dat vind ik geen Dark Horse, omdat ik die geen kans geef.
Ja, maar is PSV ook geen Dark... Ook niet geen Dark Horse, omdat ze te goed zijn. Van tevoren al. Veel sterren.
Ik heb geen idee. Laten we het woord Dark Horse...
Jij begint erover, vermijden. Van de Gijp.
Dortmund, die gaan het opnemen tegen Paris Saint-Germain. Want die wisten in eigen huis 4-2 te winnen. Van
Atletico.
Van Atletico, sorry. Ik zat er weer aan het volgende tanken. Wat ik wilde zeggen. Want daar was ik zo door verbaasd van... Dan ben je Ian Maatsen.
Ja.
Dan word je bij Chelsea... Mag je dit seizoen wel terugkomen, maar dan lukt het niet helemaal. Heb je bijvoorbeeld Cucurella staan, die speelt. Dan ga je naar Dortmund. Ga je daar ook spelen in verschillende rollen. Kom je eerst wel tegen PSV uit, wat bijzondere wedstrijd voor hem is. Natuurlijk met zijn verleden ook bij PSV. En dan scoor je eerste Champions League goal tegen Atletico Madrid in de kwartfinale van de Champions League. En dan na afloop heb je een interview met CBS... En dan zegt Thierry Henry tegen je: alles goed? Fuck aan Mimang.
Ian, this is Thierry. Alles goed voor Akamimang?
Alles goed. Rustig.
Ja, rustig. Hey, I know that. Anyway.
Hoe reageer je dan?
Ik denk niet dat hij het tegen mij zou zeggen, want ik heb geen Surinaamse roots of iets wat daarop lijkt. Maar het is wel heel vet als je Ian Maatsen bent en als Thierry Henry dat tegen je zegt.
Hij doet het ook zo goed van hoe hij daarop reageert van ja, alles goed, rustig. Dat is toch geweldig. Maar ook dat Henry dat sowieso doet, ja. Maar dat Ian Maatsen, die staat daar, hij vergeet niet hoe jong hij is, hè, maar hij staat daar ook, hij speelt heel die wedstrijd echt klasse. En dan staat hij daar en doet hij dat interview. Het is toch Thierry Henry die tegen je praat.
Ja, is echt super mooi. En wat jij leuk inderdaad zegt van hoe Thierry Henry dat doet, is echt goed. Want ik herinner me dat tegen PSV, dat hij dit deed met Maatsen. Mm-hmm. En toen deed hij het...
Met Malen.
Of Malen, ja. Sorry. Ik kan het door elkaar halen. Met Malen inderdaad. En dat was ook heel erg leuk. Dus ik vind het heel vet hoe... Kleine shout-out naar CBS. Ik denk niet dat ze luisteren, Thierry Henry. Maar ik vind het heel vet hoe zij dus niet altijd alleen maar... ze hadden ook Brandt of Royce die nog... of wie dan ook hadden ze kunnen pakken. En dan pakken ze Maatsen. En dat is echt superleuk. En ja, de manier... Het lijkt me als... Ik denk dat Maatsen wel eens gaan slapen met een beetje... Het fragmentje 10 keer terugkijken.
Hij heeft niet op zijn buik gelegen.
Nee, dat denk ik ook niet.
Nee, dat denk ik ook
wel
niet.
Een beetje kriebels in de buik.
Dat wel,
Ik denk dat hij wel lekker heeft geslapen, ja.
Wel even ongelooflijk knap van Borussia Dortmund toch, hoe ze dit voor elkaar krijgen. Want die ene Terzic, dat mag ook wel even gezegd worden. Als je het spelersmateriaal gaat vergelijken, is dit natuurlijk wel echt heel knap hoor. Ja. Ook tactisch weer, aanpassen, veel directer voetbal gaan spelen. Niet het echt op balbezit netten, maar veel directer. Echt knapper dat je dat durft tegen Atletico.
Hij zei het van tevoren in de persconferentie. Van wij gaan Atletico fouten laten maken.
Ja, gisteren over gehad ook.
Gisteren over gehad inderdaad. En het gebeurde. Ik vind het echt knap. En misschien krijgt Terzic dan ook wel te weinig credit voor wat hij eigenlijk aan het doen is bij Dortmund. Maar aan de andere kant is dit de eerste keer dat je denkt van oh wow, Dortmund.
Nou, dat is niet dat waar toch. Hij is vorig seizoen heeft hij tot het laatst voor de titel meegestreden. Nu doet hij dit en ik denk de grootste kwaliteit van de trainer kan zijn als je je op deze manier kan aanpassen. Want ja, ze liepen vorige week, werden ze helemaal dwaas gespeeld door Atletico.
Ja.
En nu kregen ze toch voor elkaar om het spel wat Atletico wil te spelen totaal te ontregelen. Moet zeggen, dat had ook wel te maken met dat er één iemand met de naam Julian Brandt op het veld stond. Die speelde geen slechte wedstrijd. Dat hielp ook wel een beetje. Maar het klopte gewoon, want de grote jongens van Atletico kwamen allemaal niet aan voetballen toe. Ik heb Griezmann gewoon heel de wedstrijd niet gezien.
Nee.
En als hij de bal al had, deed hij er vaak niets goeds mee. En dat is iets wat Griezmann niet zo vaak gebeurt. Nou ja, Morata werd in een rust gewisseld. Volgens mij werden er 3 wissels gedaan. Dus ja, dat zegt wel heel veel over hoe Dortmund het heeft gedaan.
Mm-hmm.
Moet wel zeggen, kleine nuance. Want Dortmund speelde een geweldige wedstrijd. Maar ik denk dat ze in de tweede helft wel geteld 2 minuten de betere ploeg zijn geweest.
Ja, die pakte ze wel uit.
Ja, die pakte ze wel uit. Want Atletico maakt 2 goals. Je hebt eigenlijk heel de tijd het gevoel... Ja, het is echt wachten tot Atletico voorsprong komt of het blijft gelijk. En... Ja, hoe Fulkroeg, die had volgens mij al 2 maanden niet gescoord. Hoe hij die bal binnenkomt.
Geweldig.
Dat is toch kunst. Man. Even serieus. Met eerste paal. En bal was echt hard.
Mm-hmm.
Ja, echt ontzettend mooi. En dan nog geen, volgens mij een minuut later, schiet Sabitzer die tweede binnen. Ja. Daarna kwam Atletico er niet heel erg meer aan te pas. Maar ja, eigenlijk had Atletico denk ik over de hele wedstrijd gezien misschien wel de betere kansen uiteindelijk. En,
ja, ik vond toch een beetje wel een atypische wedstrijd voor Atletico. Zeg maar vooral het verdedigende gedeelte. Van als je kijkt hoe die ballen erin gaan, denk ik van dat past echt niet bij Atletico. En zeg maar de emotie bij Simeone, de verslagenheid, dat zie je ook niet vaak bij hem. Wel heel, heel keurig naar Terzic toe, zeg maar. En echt, je zag dat hij compliment gewoon gaf. Maar hij was wel gebroken.
Nou, hij viel met zijn knie op de grond, handen voor het gezicht.
Wel, theatraal kennen we natuurlijk van hem. Maar hij was wel, je zag wel echt dat het hem heel erg raakte. Het was geen rol wat hij speelde.
Nee, ik denk sowieso, dat zit natuurlijk ook wel een beetje zijn karakter opgesloten. Maar wat jij zegt, dat heeft denk ik ook wel te maken met dat het een beetje atypisch is. Natuurlijk is jaren geschreeuwd, Atletico moet ander voetbal gaan spelen. Nou, dat is hij dit jaar een beetje gaan doen. En dan krijg je voor, denk ik, een van de eerste keren ooit in je carrière, krijg je 4 goals om je oren in de knock-out fase. Want ik weet niet hoe, maar twee jaar geleden. Het Atletico van twee jaar geleden, wat ik toen kende. Die hadden er geen vier tegen gehad hier in Dortmund.
Die hadden het niet laten gebeuren.
Die hadden dit zeker niet laten gebeuren. En dan gok dat dat gewoon heel veel pijn doet. En met de kennis van, ik denk dat Atletico nu nog steeds, achteraf gezien, aan deze kant gewoon de favoriet was om de finale te halen.
Ja, en ja, dat zeiden we gisteren inderdaad.
Dus eens. Daarom doet het denk ik nog meer pijn. Omdat je weet dat die weg zo open ligt. En denk ik dat Atletico met de manier waarop zij spelen misschien wel de enige waren die het eigenlijk elke ploeg, of het nou City of Real is, die aan de andere kant of Arsenal die de finale haalt, het moeilijk had kunnen maken. En dat is wel heel zonde.
Gaat niet meer gebeuren. Het wordt Paris tegen Dortmund. Die kwamen elkaar in de groepsfase natuurlijk ook al tegen.
Ja.
Toen in Parijs 2-0 voor PSG en in Dortmund 1-1. Ik ben benieuwd. Ik ben benieuwd. Kijk er wel naar uit, moet ik zeggen. Ook dit vind ik wel weer een hele interessante wedstrijd. Ja. Want ik vind Paris niet feilloos, terwijl zij wel favoriet zijn. En we hebben Dortmund zien verrassen.
Ja.
Gaan we naar uitkijken. Waar we ook naar gaan uitkijken is vanavond natuurlijk de wedstrijd der wedstrijd. Real Madrid, Manchester City. Dat is het wel gewoon toch. Na vorige week ook helemaal.
Ja.
Dat heeft zoveel verwachting gezorgd voor vanavond.
Ja, het is eigenlijk was elke wedstrijd die we tot nu toe in deze ronde van Champions League hebben gezien.
Ja.
Fantastisch. En daardoor ga je ook wel steeds meer nadenken van, hey, is het niet handig om ze op een andere tijd te spelen en niet tegelijkertijd? Want ik heb nu weer dat ik een keuze moet maken.
Ik heb daar dus wel een idee over. Van nu is het 7:15 Of tenminste, ja. Dat zijn nu de twee tijdstippen. Ik denk gewoon 9:30 en 11:00. Dan kan je een lekker lange avond van maken. Ja. Heb je een lekker lange aanloop, kunnen mensen nog langere tijd de daily luisteren. Anders is de 7:15 wedstrijd wordt al gespeeld als sommige mensen nog niet geluisterd hebben. Ja. Dus ik denk dat dat puur
kan
praktisch...
Kan ik dan wel laten beginnen?
Ja, zeker. Ja? Maar dat verplicht wordt dat in alle CO's opgenomen.
Ja, ik moet zeggen...
Ook in die van ons.
Als ik een uurtje later moet beginnen, moet ik nog steeds 7:00 wakker worden. Dus.
Ja, maar het is toch prachtig, man. Dan heb je lekker in een nacht... is ook. Ja, ik vind nacht fijner kijken, man. Dan, ik vind 7:15 net te vroeg. Ligt dat echt aan mij?
Ja, bord op schoot is ook wel lekker, hoor.
Ja. Ja, klopt. Maar dat is dan die zondag. En door de... Ja, ik weet niet.
Nee, ja, ik moet...
Ik merk dat het niet... Misschien kunnen we het... laat het even weten in de comments wat je twee favoriete tijdstippen zouden zijn.
We kunnen eigenlijk gewoon niet heel veel uit. Ik wil gewoon dat ze niet op hetzelfde...
Ja, kunnen we niet gewoon doen dat de ene wedstrijd om 8:00 begint en de andere om 9:00? Dat je van die eerste al een helftje mee kan pakken en dat je daarna kan gaan kiezen.
Ja, maar ja, dat vind ik ook kut, man. Nee. Ik wil niet kiezen. Ik wil gewoon niet kiezen.
11:00 is voor mij in ieder geval geen optie. Behalve als het natuurlijk zo'n feest gaat worden als vorige week. Dan mag die wedstrijd van mij ook dat morgenochtend 5:00 duren. Dan vind ik het ook prima. Maar dat verwacht ik niet helemaal, heel eerlijk gezegd. Of jullie wel?
Nee. Wat verwachten jullie überhaupt van vanavond? Wie is de favoriet?
Oeh, ja, vind ik moeilijk om te zeggen. Ik denk dat de terugkomst van Walker heel veel uit gaat maken bij City. En dat Real daar, nou ja, we hebben vorige week gezien dat daar de spelopvatting van Ancelotti totaal op afgesteld was. Met Vinicius en Rodrigo aan de linkerkant, aan de kant waar nu Walker gaat staan. Dus ik denk dat dat heel veel uit gaat maken. En ik zou dan toch zeggen dat City wel favoriet is.
Nicky?
Ik ben sowieso met je eens dat ik denk dat City topfavoriet is. Ik zie eigenlijk geen scenario in waar City deze wedstrijd niet wint. Dat is, maar ik zie het best gebeuren. Dat ik zie een scenario van vorig seizoen zie ik ook best wel gebeuren. Dat het gewoon 3-4-0 wordt. Omdat ik City gewoon zo...
Iemand vlakt die Real even volledig uit.
Nee, ja, maar ik moet jou ook een beetje uitdagen.
Ik vind het gedurfd. Ik zit je ook... morgen in de daily of niet?
Ik zit morgen in de daily. Het zal niet de eerste keer zijn.
Nicky van der Gijp, jij kan morgen helemaal kapot gemaakt worden. Hè, door wat je
nee,
nu
maar
zegt.
Nee.
Vandaag over
maar,
Atletico, morgen
ik verwacht niet zo'n ontzettend spectaculaire wedstrijd. Kijk, het werd vorige week 3-3. Maar het waren natuurlijk wel bijna stuk voor stuk allemaal wereldgoals. Ja. En de kans dat dat weer gaat gebeuren... is niet zo groot. Het kan wel. Dus niet mij afschieten als het morgen 5-5 wordt opeens. Maar die kans is niet zo groot. En zeker met Walker die nu inderdaad terug is. Waardoor Real toch een stuk minder dreiging aan die kant zal hebben in ieder geval. Ja, kan ik me niet... Kan ik niet... Ja, het gaat gewoon City worden.
Die er niet bij is.
Ja, ik ben daar wel benieuwd naar. Want daar vinden we natuurlijk ook hele interessant. We hebben het over de aanvallers van Real Madrid met Vinicius en Rodrigo. En de terugkeer van Walker. Aan die andere kant gebeurt er natuurlijk ook wel iets heel interessants. Hè? Wat we Eerder hebben we gezien Rudiger tegen Haaland. Ja, het knijpen hebben we natuurlijk
Rudiger
gezien.
En Tchouaméni tegen Haaland.
En vorige week kwam daar inderdaad Tchouaméni bij. Die ook een beetje liep te knijpen en liep te zeuren en een beetje tegen hem aan zat. Die is er alleen niet bij, want die pakte vorige keer natuurlijk gele kaart. Dus Rudiger mag het nu denk ik weer gaan oplossen. En in die duels heeft Haaland nog niet zo heel veel laten zien tegen Rudiger.
Het is wel heerlijk zeg. Oh, ik heb weinig, niet zo vaak dat ik zo kan genieten van individueel duel als tussen die twee. Je ziet, als je die close-ups ziet van Rudiger, als die achter Haaland staat bij ingooi of zo, of bij een doeltrap. Hij is bijna alsof hij gaat bijten. Alsof hij echt zijn nagels in hem gaat zetten. Dat is echt fantastisch. En ja, daar komt Haaland gewoon niet aan te pas. En wat ik best wel raar vind, want kijk, die duels, dat is allemaal aan de bal, op het moment dat Haaland de bal niet heeft. Maar hij is natuurlijk meestal het beste in als hij in die 16 komt. En dan, maar ook daar lukt het hem niet om los te komen. En
hij heeft het wel over de beste, een van de beste spitsen ter wereld, toch?
Ik denk wel, ja, tuurlijk.
Want die kritiek is er nu, dit seizoen ontstaat hij natuurlijk ook een beetje. En dat komt enerzijds doordat hij natuurlijk het aantal Premier League goals van vorig jaar niet lukt om dat te evenaren. Maar ook omdat hij een paar wedstrijden toch wel erg onzichtbaar is.
Ja,
ja. Ik vind het, je kan je afvragen, ik vind de kritiek te overdreven.
Ja, je kan je sowieso afvragen hoe erg dat is in een city wat zo ongelooflijk goed draait. Ook mede doordat ze een topspits hebben.
Ja.
Een super topspits als Haaland die, nou ja, je kijkt naar vorige week, twee centrale verdedigers constant bezighoudt. Waardoor er op andere delen van het veld weer superveel ruimte ontstaat om te voetballen. Mm-hmm. Dus ja,
zei
ja,
Guardiola ook natuurlijk.
Ja, dat zei Guardiola ook inderdaad. Dus het is, ja, ja, hij maakt er geen 40. Maar hij draagt wel enorm bij in hoe City speelt. En het feit dat City nu in de kwartfinale van de Champions League staat. En nou ja, waarschijnlijk toch wel kampioen van de Premier League gaat worden.
Ja. En daarbij denk ik toch ook dat, kijk, wij hebben het heel vaak over waar kan een speler nog een ontwikkelen. Maar misschien is dit ook wel gewoon Haaland. Misschien wordt hij ook gewoon nooit die voetballende spits. En daar is op zich niks mis mee. Want op deze manier is hij nog steeds de beste spits van de wereld. Nou, dus misschien verwachten wij gewoon wel heel veel.
Klopt, maar dat was natuurlijk ook de vraag aan Guardiola sowieso toen Haaland werd gehaald. Van, past die wel bij jullie? Is dit wel de spits die jullie moeten halen? Ik denk dat wij in de Daily het ook toen hebben gehad over wat is nou de ideale club voor hem. En dat City toen niet oppopte. Nee. Omdat je zag Aguero, je zag Gabriel Jesus. Je zag die spitsen, zeg maar, die zich natuurlijk heel veel ermee bemoeiden, die zelf dingen creëerden. Ja. En Haaland moet natuurlijk veel meer gevoed worden. Alleen Guardiola heeft gewoon het hele spel veranderd, zodat hij zijn superspits de 40 per jaar kan laten maken. En dus dat is natuurlijk ook een manier. En dan wordt er nu soms misschien iets van Haaland verwacht, wat hij misschien niet helemaal kan brengen. Maar ik denk dat er dan wel af en toe vergeten wordt wat hij wel brengt, inderdaad.
En Guardiola heeft uiteindelijk gelijk gehad. Ik bedoel, ze hebben vorig jaar de Champions League gewonnen. In het eerste jaar dat Haaland er is. Dus volgens mij is er maar één iemand onder ons die gelijk heeft.
En ze doen nog steeds mee.
Ik hoop het gewoon nog steeds niet. Ik kan er niet onderuit. Dat ik hoop gewoon niet dat City...
Nee? Dubbele treble achter elkaar?
Nee, ik vind het... Nee, omdat ik gun het City niet.
We hebben weer zo'n fantastische busparade natuurlijk. Hè, als we weer een treble.
Jackie Grealish.
Jezus.
Nee, maar vinden jullie niet...
Zijn er 20 man op de been?
Jullie zitten... Nee, ja, oké. Okay, ja, ik snap dat, maar... En ik snap ook... dat misschien al die breaches, dat ook invloed heeft op wat jullie vinden. Maar qua sportieve prestaties blijft het toch wel bizar. Want daaromheen wordt toch ook zo ontiegelijk veel geld uitgegeven, zeg maar.
De sportieve prestaties zijn ook zijn
daarom
ook
maar twee trebles achter elkaar, dat zou toch niet normaal zijn? Niet normaal knap.
Sportief gezien wel.
Mm-hmm.
Wij zijn volsmatig.
Eens.
Wij houden van voetbal.
Mooi, against modern voetbal. Laten we het over die andere wedstrijd hebben, jongens. Bayern die Arsenal ontvangt in de Allianz Arena. 2-2 in het Emirates werd het. Ook hier heb je eigenlijk nog de vraag van... wie is er nu favoriet? En wie gaat er met een lekkerder gevoel deze wedstrijd in?
Ja, als Arsenal afgelopen weekend had gewonnen van Villa... dan was was Arsenal denk ik nog steeds favoriet. En nu ligt het toch weer iets meer in het midden.
Dat denk ik ook.
Is dat waar? Ik ben het namelijk niet helemaal met je. Ja, dat is een mening. Maar ik ben het niet helemaal met je eens. Omdat ik denk dat Bayern best wel goed heeft laten zien dat op het moment dat. Kijk, Arsenal wilde het spel maken thuis. En dat Bayern daar best wel lekker op ging. Dat ze dat best wel prima vonden. Mm. En ik bedoel, Bayern heeft. Arsenal heeft genoeg kansen ook gehad. Hè? Maar ook Bayern heeft kansen gehad om er meer dan twee te maken in het Emirates. Dus,
ja, zeker. Maar dat is, zeg maar, dat is natuurlijk. Arsenal komt. Tuurlijk, Bayern heeft ongelooflijk veel kwaliteit. Maar Arsenal speelt bijna wekelijks in de Premier League tegen mensen die het wel, tegen clubs die het wel prima vinden om in te zakken. Alleen Bayern heeft zo ongelooflijk veel snelheid en kwaliteit voorin dat ze het Arsenal net even wat moeilijker maken. Terwijl eigenlijk juist die restverdediging bij Arsenal al het hele seizoen heel goed staat. En tegen Villa zag je dat er ook weer wat fouten daarin werden gemaakt. Dus ja, het begint een beetje kwakkelend te worden, terwijl het juist het hele seizoen supersterk was.
Maar heeft dat alleen te maken met kwaliteit? Want White en Fakivior, dat zijn natuurlijk ook niet de meest geweldige backs of Zinchenko. Of is het ook misschien een beetje Champions League ervaring?
Ik denk dat de verdedigers van Arsenal genoeg topwedstrijden hebben gespeeld. En of dat nou, ja, of je nou tegen City, Liverpool, Spurs, Chelsea, Villa, nou ja, net niet dan, speelt. Of dat je tegen Bayern speelt in de Champions League. Ja, tuurlijk is dat een klein verschil, maar zo'n groot verschil vind ik dat niet. Dus ik denk dat dat wel meevalt. Maar ik denk zeker wat je zegt over Kiwior en Zinchenko, linksachter ligt nu gewoon echt een zwakke plek van Arsenal.
Daar staat Leroy Sané, dus dat is de beste speler van Bayern dit seizoen.
En dat zag je vorige week ook voor naar voren komen. Daar hadden ze ontzettend veel moeite mee.
Waar liggen kansen voor Arsenal ten opzichte van die vorige wedstrijd? Als je kijkt, van daar is niet genoeg uitgehaald.
Ik denk vooral dat dat hem lag in... Nou ja, we hebben er toen... Volgens mij zat Nicky toen op de bank. Die zei het ook al. Bayern kwam veel te veel... In de duel, ze maakten er echt een vechtwedstrijd van. Waardoor Arsenal, die had dat er gewoon heel erg moeilijk mee. Kwam er niet doorheen. Verloor eigenlijk elk duel. Dus ik zou zeggen, Arsenal, kijk of je iets meer power op het veld kan zetten. Misschien Martinelli op de bank voor Trossard. Die toch iets meer van zijn duels wint. Partey zou kunnen, ook al heb ik die niet per se goed inzien van de afgelopen weken. Maar dat zorgt ook wel voor iets meer power op het veld. Ik denk dat daar... Dat je daarin zou kunnen switchen. En verder, ik denk dat Arsenal goed genoeg is om onder de druk uit te voetballen en te zorgen dat ze niet in die duels komen. Maar dan moet je echt een geweldige wedstrijd spelen tegen Bayern.
Ook hier wordt het wel echt heel interessant. Hè? Ook rondom Bayern, daar kan je ook echt uren over praten. Natuurlijk alleen al het fenomeen dat nu Nagelsmann waarschijnlijk weer terugkomt. Alleen dat is voor mij te bizar om te bevatten, zeg maar. Niet natuurlijk, maar na het seizoen. De situatie rondom Tuchel. Harry Kane die na 1000 miljoen kampioenschappen naar Bayern komt en geen kampioen wordt, terwijl hij er wel 32 inschiet. Het is zo'n bizar jaar ook voor Bayern München eigenlijk.
Ja.
En dan sta je toch niet met een half been. Een half been.
Kwartbeen.
Je moet nog anderhalf been.
Kwarteentjes.
sta je in de halve finale van de Champions League. Waarbij je vorige week ook gewoon een goede pot hebt gespeeld tegen Arsenal.
En dat is hoe dicht het bij elkaar ligt.
Best bizar.
Want stel Bayern wint opeens uit het niets de Champions League. Dan spreekt iedereen van een geweldig seizoen. Terwijl het een drama seizoen is geweest verder. Dus ze hebben nog altijd kans om er een fantastisch seizoen van te maken. En het is wel een... gewoon van alle ploegen wel heel irritant om tegen te spelen. Omdat ze gewoon de bal niet hoeven hebben.
Volledig eens.
Het is best wel lastig.
Als ik vraag wie gaan er door, City en
Bayern?
City en Arsenal.
Real en Arsenal.
Een beetje zenuwachtig, man.
Dat kan ik me heel goed voorstellen. Het is ongetwijfeld, wordt het een hele, hele, hele mooie avond.
Ik moet zeggen... Voordat je gaat afsluiten, Bruce. Ik had dus nog even een quiz graag. Ik ben alleen net een vergeten erin te gooien. Maar ik wil het alsnog doen.
Ik wist niet dat ik in een quiz zat.
Er was een stat van Opta over Ian Maatsen. Die de 2 na jongste doelpuntenmaker, Nederlandse doelpuntenmaker in de KO-fase van de Champions League was.
Is die
voor een buitenlandse club. Neem jullie allebei. Voor een buitenlandse club. Welke 2 Nederlandse spelers waren jonger toen ze in de knock-outfase in de Champions League scoorden voor een buitenlandse club? Ik wist er 1. Het is wel even graaf, hoor.
Hoe oud is Maatsen?
Maatsen 22. 22 jaar en 34 dagen.
Van Persie?
Fout. Eentje was vrij recent.
De Ligt?
Nee.
Zo.
Ik denk niet. Ik zal hem er gewoon ingooien. Of willen jullie nog even bedenktijd hebben?
Het zijn er 2, toch?
Het zijn er 2.
Noem eens de eerste.
Bedoel je dan de oudste?
Nee, maakt niet uit. Eentje.
Björn Meijer.
Zo. En die andere, hoe ver gaat die terug?
2006 is het volgens mij.
Dat is moeilijk, man.
Het is jouw clubpie.
Dus dat was, die is nu, is die...
Gestopt.
18 jaar ouder. Dus nu is die dan sowieso 39 of zo.
Ja, iets jonger volgens mij. Bij jouw clubpie was het.
2006.
Volgens mij was het 2006, maar ergens rond die dat jaar.
Ik zou het niet weten, man.
Ryan Babel.
Zeker.
Liverpool.
Ik zit bij een clubje. Ik zat aan Feyenoord te denken. Man. Ik denk, 2006. Wat voor campagne was het? Ja, Ryan Babel. Oh, zo mooi, man. Ja, mooie quizvraag is dit, hoor. Nicky, complimenten daarvoor. Complimenten.
Toch fijn dat je hem er nog even in hebt gegooid.
Daarom. Zeker weten. Ja. Ik wil jullie bedanken, jongens. En morgen zijn we er gewoon weer met de nieuwe FC Afkik Daily. Over deze prachtige avond. En ongetwijfeld veel meer mooi Europees voetbal. Later.
Ciao.